Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers heeft last van hoge werkdruk en werkstress. Oorzaken zijn bijvoorbeeld een verkeerde werk-privébalans of geldzorgen. En zeker de problematiek rond geldzorgen neemt sterk toe. Bijkomend probleem is dat signalen vaak pas op een laat moment naar boven komen. Gevolg? Mentale gezondheidsproblemen die vaak juist leiden tot latent verzuim. Medewerkers die er wel zijn, maar die niet zo productief zijn. Hoe kan je als werkgever de mentale fitheid van medewerkers versterken? Welke rol kan je als werkgever spelen? Hoe betrek je de leidinggevende? En welke partijen kunnen je daarbij ondersteunen? We hebben 3 experts voor je uitgenodigd. Carine van het Land, zorgexpert leefkracht en gezondheid bij Mensis. Manuela de Jongste, oprichter en eigenaar van DivFit. En Karin Smolders, Human Being Officer bij Bitfood. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Nou, de studio staat weer vol met experts. En aan mij de schone taak om zoveel mogelijk kennis en slimme voorbeelden eruit te halen. Mentale fitheid, daar gaan we het over hebben. Je is altijd eerst handig om te weten wat het is, Carine.
Ja, mentale fitheid. Glenn, ik denk dat we allemaal wel een idee hebben wat dat is. Maar dat het heel moeilijk is om het woord heel scherp te omschrijven. Dus mentale fitheid, bij mensen noemen we het leefkracht ook. Dat je gezond voelt, dat je je eigen keuzes kunt maken, je koers kunt bepalen. En dat je op die manier gewoon prettig in het leven staat. Dat je leefkracht voelt.
Ja. Yeah.
En natuurlijk als je naar de psychologie gaat, dan zijn er allerlei zaken die je kunt meten. Van hoe veerkrachtig zijn mensen, hoe snel hebben ze last van stress, hoe snel komen ze weer uit de stress. Hoe gaat het met hun slaap, hoe presteren ze cognitief. Kunnen ze alles eruit halen wat erin zit? Dus er zijn allerlei zaken die je kunt meten. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je lekker in je vel zit. Dat je leefkracht voelt.
Het beeld wat bij mij gelijk bovenkwam was. Kijk, het leven is natuurlijk niet. Het gaat nooit zoals je wil dat het gaat. Toch? Hè? Dat gaat altijd anders. De treinen rijden niet. Zoals bijvoorbeeld vandaag.
Juist.
Of er is een weg afgesloten. Of je kind is ziek. Er gebeurt van alles en nog wat in je leven wat je niet voorspeld had. En voor mijn gevoel is mentale fitheid dan dat je de ruimte hebt om dat soort dingen op te vangen. En dat je niet, als dat gebeurt, helemaal in de put raakt omdat er iets anders gaat. Of je denkt, oh shit, ja, dat heb ik weer. En dan
Dus wat ik ze net noemde, hoe snel schiet je in een stressreactie?
Ja. Yeah.
En als je erin schiet, hoe snel ben je er ook weer uit?
Dus, ja.
Want stress is niet slecht, maar het is wel goed dat het stopt.
Ja, het is bedoeld om even stress te hebben.
Juist.
Toch? Om je te helpen om in actie te komen. En
om
dan
al die zaken te handelen.
Ja, hoe is het met jouw mentale fitheid, Carine?
Nou, het was even een uitdaging om hier te komen, Glenn.
Ja.
Met die trein en toen ben ik weer met de auto. Nou ja, je kent het.
Maar ben je weer snel hersteld? Dat is natuurlijk de vraag, heb ik net van je geleerd.
Ja, volgens mij wel. Ik sta hier met inderdaad ontzettend leuke experts. Altijd goed om jou weer te zien. En jullie hebben mij fijn ontvangen met een kopje, met een glaasje water en even een schouderklop. En dan...
Ik zou je zeggen dat wij plannen dat moment om even weer te landen.
Ja.
Ja. Want mensen komen, heel veel is een drama. Dus mensen komen nog altijd later aan dan ze willen. En dat is toch handig dat je toch nog even de tijd hebt.
Mooi praktijkvoorbeeld.
Ja. hoe gaat het met onze mentale fitheid in Nederland?
Ja, ik denk dat we daar, dat is echt een uitdaging. Als je kijkt naar de cijfers, ook van werknemers, psychische klachten zijn op dit moment de grootste oorzaak, procentueel gezien, van langdurige uitval bij werknemers.
Okay.
En dan vooral bij de jongere leeftijdsgroepen, daar is het echt verreweg het grootst.
Ja. Dat zou je toch niet verwachten?
Ja.
Ja, Manuela.
Leeftijdsgroepen Uit onderzoek blijkt dat mensen tussen de 25 en de 35 jaar eigenlijk het meeste last hebben van stress. En als we daar heel logisch over nadenken, kunnen we misschien daar ook een antwoord op geven. Dat zijn de mensen die heel veel keuzes moeten maken. Ga ik uit huis? Ik ga samenwonen. Ik wil trouwen. Ik wil kinderen krijgen. Maar ik heb ook nog een carrière waar ik heel erg goed mijn best voor wil gaan doen. En ook als je kijkt...
Maar waarom is dat dan? Ik hoop dat jij het antwoord hebt. Waarom is dat dan nu zo? Ik ben zelf ook ooit tussen de 25 en de 35 geweest. Ik kan me niet herinneren. Ja, dat hoorde er gewoon bij.
Ik denk dat jij als ik het zo in mijn schat mag, dezelfde leeftijd hebt als ik. Wij komen toch uit een andere generatie. We hadden het er toevallig net al over. Ja. Als je kijkt naar social media, de sociale druk die je overal voelt, dat doet heel veel. Mensen willen meedoen.
Ja.
En willen niks missen. En ik denk dat het daar ook vaak in misgaat. Ja, we hadden het net over de stressopbouw. Stress bouwt zich op. En stress is ook voor iedereen anders. En op het moment dat jij geen momenten meer hebt om de batterij op te laden. Dan kan het wel eens misgaan.
Ja.
En inderdaad, op dit moment volgens mij zeggen de cijfers dat het 1,3 miljoen medewerkers zijn die daar last van hebben.
1,3 miljoen. Jeetje mina zeg. En er zijn ongeveer 10 miljoen werkenden in Nederland, grofweg.
Ja, en misschien moeten we ook de coronacrisis er ook nog noemen. Hè?
Ja.
Juist voor die groep, voor de jongvolwassenen. Dat toch op een gegeven moment een kwart van de studenten rapporteerde om regelmatig aan zelfdoding te denken.
Ja.
Dat is echt
maar ook een lastige periode. Ook de corona periode voor medewerkers. Als ik naar mezelf kijk. Ik heb een zoon van 28. Die is gestart met werken bij een prachtige organisatie in de corona periode. En heeft ongeveer een jaar lang niemand lijf gezien. Hè? Moest zichzelf dus inwerken. Natuurlijk met alle goede bedoelingen vanuit de werkgever en de steun die ze online konden geven. Maar dat geeft wel een bepaalde druk. Eenzaamheid.
Nou hoor ik heel veel dingen langskomen. Maar ik hoor niet langskomen. Het werk vraagt zoveel van mensen. Ik hoor vooral langskomen. De samenleving, de maatschappij. Hoe we naar onszelf kijken. Wat kan je dan als werkgever? Welke rol speel je daar dan in? Want ja, dat is een soort van gegeven, zou je bijna kunnen zeggen, Carine.
Ja, toch zie je ook dat mensen veel van zichzelf vragen als kenniswerker. We zijn steeds vaker dat we gewoon alleen maar zitten achter een beeldscherm. En dat we voortdurend taken op onszelf laden ook. Want je wordt ook geacht te leveren. Hè? Je bent resultaatgericht, bezig. En die autonomie is geweldig. Maar je kunt er ook heel makkelijk op je onderin gaan. Hm. En misschien juist wel zeker voor die jongere groepen, zo tot 35, 40, als je echt ambitie hebt. Nou, dan nog een project erbij, nog een project erbij. En daar kun je als werkgever, je kunt het monitoren, je kunt het afremmen, verstandig houden. Maar het is verstandig ook om als werkgever te denken van ja, we weten hoeveel langdurig verzuim er is. En dat je probeert die vinger aan de pols te houden. Dat je het laagdrempelig bespreekbaar maakt. Hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe zit je erbij? Hoe doe je het? Want ja, één ding is zeker. Langdurig uitval veroorzaakt heel veel leed. Het is heel moeilijk om weer te reïntegreren. En het is ook ontzettend duur voor werkgevers.
Ja.
Dus en met de krappe arbeidsmarkt van nu kunnen we het ons eigenlijk ook haast niet veroorloven. Het is echt alle hens aan dek nu om iedereen aan boord te houden.
Karin, jij bent werkgever. Mag je dat zeggen?
Ja
je bent... Je bent de human being officer, dus in de ouderwetse taal noemen we dat HR of PNO. Of nou, maakt niet zo waarmee, dan weet iedereen wat je doet.
Ja.
Herken je dit? Is dit bij jullie ook een vraagstuk?
Ja, zeker. Ja, wij zijn een horeca groothandel, dus in die zin hebben zowel logistiek en transport, hè, dat is meer praktisch geschoold. En we hebben ook de kenniswerkers, hè, meer op qua ondersteunende afdelingen. En je ziet daar wel een verschil in. Omdat met name, zeker in de coronaperiode, hebben de transport- en logistiek medewerkers konden niet natuurlijk vanuit huis werken. Dat was niet mogelijk.
En jullie zijn natuurlijk primaire, vitale sector? Want ja. Konden jullie...
Ja, daar was nog wel wat van wel of niet. Maar we hebben natuurlijk wel... ja, de horeca was grotendeels dicht. Maar wij zorgen ook aan, leveren ook aan zorginstellingen. Dus daarin ging natuurlijk wel een deel ook door. Dus daar, ja, herkenbaar. Je ziet het zowel bij de medewerkers zelf... en zeker jongeren vinden het lastig ook om je moet een bepaalde mate ook van kwetsbaarheid tonen. En zeker in dat begin, als je net binnenkomt, dan denk je, nou, ik ga maar niet zeggen van dat doe ik niet. Of dat ik weet niet hoe dat moet. Je wil toch presteren. De lat wordt enorm hoog gelegd door medewerkers ook zelf. En daarnaast is het ook, hoe connect je ook als leidinggevende? Zeker als je op afstand moet, is dat ook lastig geweest in de coronatijd. Dus hoe gaat het met je? Ja, dat is, daar moet je wel achter komen door open het gesprek aan te gaan.
Maar je zei, hè, we zien een heel duidelijk verschil tussen de praktisch geschoolde mensen die in de logistiek en in het vervoer en de transport zitten. Ja. En de mensen die op kantoor werken. Wat voor verschil zie je dan?
Nou, waar, kijk, op zich. De transport en logistiek wordt vooral heel veel fulltime gewerkt. Daarvan is een keuze daarin. En daarin kwamen mensen ooit een aantal dagen per week thuis te zitten. Dat is een heel ander spanningsveld. Kwamen ze thuis bij een partner die of thuis sowieso thuis was of die was ontslagen. Dat was ook bij partners kinderen die thuis moesten studeren. Of net een baantje hadden en niet konden werken. Dus daar was in één keer het hele gezin thuis. Dat levert ook best wel spanning op. Dus ze werden gewoon volledig doorbetaald. Dus in die zin, die spanning, dat was bij ons gelukkig niet zo. Maar wel andere zorgen. En werk is een heel groot aandeel, merken wij, van de medewerker. Dus medewerkers hebben hun collega's. Als je kijkt op social media, hoeveel medewerkers collega's reageren op elkaars een post.
Ja,
ja. Ja, dat is echt wel heel mooi om te zien. Maar er is vroeger had je nog een gemeenschap, of je had een religie, of je had een sportvereniging waar je intensief, of je had het dorp waar je woonde, waar je heel veel sociale connectie veel meer was. En dat is, het is veel meer alleen werk geworden, merk ik.
Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je, wij hebben een hele belangrijke rol als community.
Ja, ja.
Je werkt bij Bitfood en daar voel je je dus ook thuis. En daar heb je vrienden, kennissen. Ja. Daar vertel je wat je het weekend hebt gedaan.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ja.
Wauw.
En daar waren dus gewoon, we hadden een chauffeur bijvoorbeeld. Die hadden we in het begin van de corona. Dan ben je ook aan het zoeken van, nou, laten we de ene week thuis. En dan de volgende week de hele week werken. Was het idee. Nou, en zijn chauffeur die was dus een hele week thuis geweest. Vervolgens ook in het weekend. En die had een hele week niemand gesproken. Dus die sprak ik 's maandags. En die had gewoon helemaal geen stem. En toen zei hij, ja, ik heb gewoon niemand gesproken. Toen dacht ik, nou.
Ja, die was gewoon eenzaam geweest een week.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is ook belangrijk om te kijken van hoe ga je met werk om. En welke rol speelt werk eigenlijk in het leven van mensen.
Ja.
Waar ik zo met jullie over verder wil praten. Nog een klein beetje denk ik even verdiepen waarom moet je er dan hiermee aan de slag als werkgever? Welke rol speel je erin? En natuurlijk, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat kan je eraan doen? En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen.
Oh, nou ja, we hebben net een opname gehad over fantastisch falen. Nou, dan doe ik dat gewoon gezellig ook even. Dat kan gebeuren. We zijn in de studio met Carine van het Land van Mensis, Manuela de Jongste van Diffit en Karin Smolders van Bitfood. Daar verantwoordelijk voor de mensen eigenlijk, toch?
Ja.
Hebben we het al even over natuurlijk de coronacrisis gehad, die natuurlijk een groot effect heeft gehad op hoe mensen in het leven stonden en wat ze allemaal voor hun kiezen kregen. Ik wil nog even met jullie inzoomen op misschien een andere crisis die wat meer sluimert. En dat is de crisis die mensen in de portemonnee raakt. En dat al misschien al jarenlang doet. Je financiële zorgen. Hè? Misschien wel omdat je schulden hebt. Of omdat je gewoon de eindjes aan elkaar moet knopen. Omdat je denkt, het wordt straks winter. Hoe ga ik die belachelijke energierekening betalen? Ja. Manuela, volgens mij is dat een van jouw expertises.
Klopt.
Wat doet dat met mensen?
Heel veel. Mentaal.
Beseffen wij ons dat?
Ik denk steeds meer, omdat het inderdaad het probleem veel bloter ligt op dit moment. Als je kijkt, er is gewoon echt iets aan de hand. En het zijn niet meer de mensen die alleen maar schulden hebben of een lager inkomen hebben. Het zijn ook de middeninkomens die op dit moment keihard geraakt worden. Buiten deze studio vroeg ik dus aan mijn collega's die hier staan van, goh, wat is jullie energierekening? En heb ik mijn eigen energierekening laten zien, die van €220 naar €845 is gegaan. En ik vraag me dan oprecht af, hoe moeten bepaalde medewerkers dit betalen? Ik woon in een best nieuw huis. Wat goed geïsoleerd is. Sommige medewerkers hebben dat niet. Hè?
Nee, die wonen in een tochtig appartement.
Ja, klopt.
Kieren tussen de ramen, dat is helemaal niet raar. Dat zie je overal.
Ja, dat klopt. Maar het is dus niet alleen maar de energie. We worden van alle kanten geraakt. Hè? Denk ook aan toch de duurdere boodschappen. Denk eraan, ik zeg ook altijd tegen werkgevers van, goh, kijk eens naar je verzuim. Op de datum dat bijvoorbeeld de salarissen worden uitbetaald. Sommige mensen kunnen gewoon niet meer naar het werk komen. Omdat ze gewoon, gewoon niet het vermogen hebben om hun OV-kaart op te waarderen. Of benzine
dan zie je
in de
een piek
tank.
Voor de 20ste of de 23ste is er een piek in het verzuim.
Juist.
Oh, herken je dat, Karin? Ja?
Ja, wij werken dan wel met periodes van 4 weken. Maar je ziet dat 1-2 dagen vooraf dat mensen zich ziek melden. En dan zie je ook dat vaker terugkomen. Of allerlei smoesjes van, ja, of smoesjes, hè, dat is misschien negatief, maar mijn auto wil niet starten, hè, ik ben te laat, of onderling ook lenen, zie je ook, want ja, het geld lenen, zo lenen, dat kan ook bijna niet.
Nee.
Ja.
En wat doet het met mensen, Manuela? Wat?
Nou ja,
los van het feit dat het vreselijk
wijst
is.
Uit dat iemand die stress heeft, hè, of dat nou financiële stress of andere stress is, dat doet eigenlijk niet zo toe, maar een IQ-verlies heeft van 13 punten. En dat kun je vergelijken met als jij de hele nacht niet geslapen hebt, echt niet, en je moet de volgende ochtend hier in jouw studio echt ram presteren, dan gaat jou dat waarschijnlijk niet lukken.
Nee.
En dat gebeurt ook met die medewerkers die deze stress voelen.
Ja, en die er dus altijd is. Dus dat zat natuurlijk al een beetje in de intro van, ja, als mensen er zijn, dan lijkt het alsof er geen verzuim is. Maar dat is er dan stiekem wel, want ze zouden eigenlijk veel beter kunnen presteren.
Ja. Nou ja,
Carine, en hoe groot is het? Ik gebruik jou even als het cijferorakel. Hoe groot is dit vraagstuk?
Ik zou eerst graag ook nog wat willen aanvullen op wat Manuela zei. Er komt steeds meer aandacht, Manuela, voor de psychologie van de schaarste. En ik denk zelf dat dat iets is wat heel relevant is voor werkgevers ook. Dat IQ-verlies, dat is één ding. Als mensen in een schaarste modus komen. Of er nou een schaarste is aan tijd of schaarste aan calorieën, omdat je aan dieet bent, of schaarste door geld. Dan heb je inderdaad het IQ-verlies, maar je verliest ook heel veel mentale bandbreedte, wordt dat genoemd. Dus je impulscontrole gaat ook fors achteruit. Je werkgeheugen wordt een stuk minder. Dus je presteert op al die cognitieve terreinen, weet je, waar we het aan het begin even over hadden, Glenn. Presteer je een stuk minder. En dat is echt een heftig effect. Dat mensen die IQ-drop van 13 punten, als je dat met een impulscontrole verlies ook nog eens combineert. En daarbij ook nog dat je eigenlijk alleen maar let op datgene wat bij jou top of mind is. Dus jouw eigen schaarste. Ja, dat is voor werkgevers is een latent verzuim van heb ik jou daar. En dat is echt iets waar je mensen
Bovenop het echte verzuim, wat het natuurlijk ook nog is. Ja. We hebben alleen al de dagen voordat je betaald bent. Nou ja, los van alle andere dingen die er nog bij komen.
Dus daar, dus nog gewoon afgezien van het maatschappelijke drama. Weet je wat laatst in het nieuws was? Dat komend jaar voorspelt dat 1 op de 10 kinderen in armoede gaat leven. Ja. Dat is toch ook een heel heftig cijfer.
Ja.
Dus afgezien van hoe zwaar mensen het gaan hebben. Echt een groot deel van onze de mede-Nederlanders. Ja, ook als werkgever is het iets om heel alert op te zijn.
Ja, en er komt ook heel veel op ons af. Dat is zo. Hè? We hebben een nieuwe groep die te maken heeft nu met geldzorgen. Kom ik toch even terug op de energierekening. Sommige mensen hebben daar een mooi bedrag van de overheid voor gekregen. €1300. die is op de rekening van de mensen zelf gestort. En het kan dus ook zijn dat dat niet wordt overgemaakt aan de energieleverancier, omdat die schaarste is. Omdat ze het nodig hebben voor een auto die kapot is gegaan om naar het werk te gaan. Ja. Er kunnen duizenden en één redenen zijn. Maar deze mensen krijg je straks met de jaarafrekening. Hebben zij echt te maken met een heel grote uitdaging.
Ja.
En dat levert stress op. En sowieso op het moment dat je niet meer de autonomie hebt om te beslissen waar jij, hoe jij je leven in wil gaan delen. Want ons leven hangt nu eenmaal heel erg samen met geld. Kan je na een verjaardag, kan je een cadeautje kopen voor je kind wat jarig is? Kun je een keer een koffie gaan drinken met een collega? Kun je op vakantie?
Want het is natuurlijk het is de stress. Maar ik hoor je ook zeggen, je kunt heel veel sociale dingen, die kun je gewoon je niet meer veroorloven. Ja. Dus het leidt ook tot isolement. En kortom, er moet wat gebeuren.
De grote
vraag is natuurlijk dan, welke rol kan de werkgever daar dan in spelen? Dus dan ga ik eerst maar eens even bij de werkgever navragen, Karin.
Wat we net hebben gezegd, dat herken ik volledig. Je ziet ook mensen hele rare keuzes maken of helemaal geen keuzes meer maken. Ik had een heel kort voorbeeldje. Medewerker had een elektrische fiets, ging stuk. En die moest nog 1 kilometer naar het werk. Kon of verder lopen of was toen bij een benzinestation. Dus kon ook daar stoppen. En de fiets dan neerzetten op slot. En vervolgens leidinggevende bellen. Van ik ben wat laat of kan iemand mee komen halen. En zou 5 kilometer terug moeten gaan. En wat heeft die medewerker gedaan? De medewerker had heel veel financiële zorgen. En had een fiets via ons geregeld. Dus die elektrische fiets was via ons. Maar die heeft dus de keuze gemaakt om dat hele stuk met de fiets terug te lopen.
Naar huis.
En dan toen dacht ik, hoe kom je... Wie bedenkt dit?
Alle ratio's verdwenen.
Alles, ja.
Veilig, thuis, wegwezen.
Ja, en dan vind ik dat nog het minst erge. Maar we hebben natuurlijk onze chauffeurs, onze reachers, die de stellingen, producten uit stellingen pakken. En als je daar even met je hoofd er niet bij bent. Kijk, ik kan een nulletje te veel of te weinig of ik kan iets. Dat
kan soms
kan
ook
een
niet
foutje
heel
in de brief, maar dat kan ik over het algemeen nog corrigeren. Maar iemand die in het ziekenhuis werkt of op de weg is of op
een heftruck zit,
dan kunnen de gevolgen enorm zijn. Ja. En daar maak ik mij echt dan wel echt zorgen om, dat ik denk van daar moeten wij heel alert op zijn.
Ja. Nou klinkt dit gewoon, het is een maatschappelijk probleem.
Ja. Ja.
Waarom moet de werkgever ermee aan de slag?
Een werkgever, wij willen goed werkgever zijn. En je wil in die zin, vind ik het belangrijk dat mensen goed in hun vel zitten. Als ze goed in hun vel zitten, dan zijn ze met veel plezier op het werk. Dan presteren ze ook naar behoren. Blijven ze het langste bij je.
Ja.
Minste kans op uitval. En in de basis, maar dat is misschien vanuit mijn HR-achtige achtergrond, vind ik gewoon het heel belangrijk. Vind ik de mens centraal. De mens is heel erg belangrijk. Bij ons is er ook nog een keer in ons werk. Bij Bitfood is heel veel handmatig. Dus weinig robotisering. Dus wij zijn ook heel erg van mensen afhankelijk.
Yeah.
En dat maakt dat je uiteindelijk heb jij gewoon de algemeenheid van je medemens. Hè? Of het nou op het werk is of thuis. De buurvrouw, buurman. Hoor je de meest rare verhalen. Dat mensen soms weken nu dood liggen. Ja, dan denk ik. Bizar.
Ja.
Bizar.
Ja.
Dus je wil als werkgever. Wil je gewoon algemeenheid. Goed werkgever zijn. De personeelskrapte. Sowieso. Daarin zorg goed voor je mensen. Zorgen ze ook goed voor jou. En dan heb je de meeste leuke manier. Hoe je je dag ook kan doorbrengen.
Ja, uiteindelijk wordt het dan gewoon leuk, een beetje gelukkig.
Ja.
Karine, je betreedt ook als werkgever het privé domein. En sterker nog, misschien wel een van de meest privé dingen, namelijk in het geval van dat we het over de financiën hebben, gaat het over de privéfinanciën van iemand. Dat lijkt me een heel spannend gebied om als werkgever je te gaan bemoeien, helpen, vanuit alle goede wil.
Ja. Nee, dat is het zeker. En ook als vanuit de zorgverzekeraar, hè, is het ook echt een belangrijk aandachtspunt. En ook een soort de evenwicht dat je zoekt. Ja. Want vanuit Mensis willen we partner zijn in gezondheid. We willen leefkracht bevorderen van onze verzekerden. Dus we willen echt zorgen dat ze zo krachtig mogelijk in het leven staan. En daar hoort aandacht voor hun financiën hoort daar ook bij. Dus wat wij doen is proberen alles zo makkelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Als mensen betalingsachterstanden hebben, dan hebben we een periode van 6 maanden volgens de wet om te proberen dat met hen samen op te lossen. En daarna moeten ze naar een ander kantoor, naar een andere regeling, waar alles veel duurder wordt. Dus die 6 maanden, daar doen we ook echt ons best voor. Om het heel eenvoudig te maken. Hele simpele brieven. Niet dat je mensen bedreigt, maar dat je zegt, nou, dat is helemaal geen probleem. Kom, schouders eronder. We hebben makkelijke betalingsregelingen. En dat je probeert ja, ze echt door die 6 maanden voor die poort weg te slepen. Dat ze voortdurend veel te veel moeten gaan betalen voor een zorgverzekering.
Ja.
Vanwege de wet. Dus dat is iets wat je als zorgverzekeraar doet. We zijn ook partner in de Alliantie tegen Kinderarmoede als enige zorgverzekeraar. Vinden we ook belangrijk. Weet je, het is echt een thema wat ons aan het hart gaat. En natuurlijk, ja, vanuit de werkgeverscontext. Wat we daar doen is, we hebben collectiviteiten. Dus daar willen we graag meerwaarde bieden aan werkgevers. En een van die zaken is dat we werkgevers meer bewust proberen te maken van, goh, hoeveel betalingsachterstand is er eigenlijk onder de verzekerden van die bij jullie werken en die wij hebben. Dat blijft anoniem. Maar het is wel zo dat werkgevers dan toch wel vaak schrikken van zo, staat er zoveel geld uit bij Mensis. Dus dat is iets waar, en daarna proberen we ze ook te adviseren van nou, wat kun je dan doen? Nou, bijvoorbeeld zo'n partner als Diffit, echt waar heel veel kennis en kunde zit om mensen er doorheen te coachen.
Ja.
Want ja, juist met die verminderde mentale bandbreedte, met die hogere impuls, verminderde impulscontrole, met die lage EQ. Mensen kunnen wel een steuntje gebruiken. En iemand die gewoon op een nuchtere manier van buitenaf meekijkt. Dus ja. Daar doen we, dat proberen we ook echt actief te bevorderen.
Ja. Maar er staat geen stempel, ik heb financiële problemen.
Ja, je mag het daar vragen, begint het volgens mee. Mij zelfs, toch?
Nou, je
mag het wel vragen?
Ik mag aan de buurman, buurvrouw ook iets vragen. Ja, dus waarom zou ik aan mijn collega niks kunnen vragen? Dus ja, daar wordt, vind ik altijd een beetje heel erg,
er wordt altijd
overdreven, spastisch over gedaan. Ja. Ik mag het dan nooit zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo. En je mag gewoon vragen, hoe gaat het met je? En dan krijg je nooit het eerste antwoord van, het kan wel ooit zijn dat iemand zegt, het gaat niet zo goed met mij.
Nee.
Maar die zal nooit beginnen met, ik heb financiële problematiek. Ja. Dus die begint met, ik heb lichamelijke klachten. Of ik heb bijvoorbeeld stress, want er kwam een autostuk en er kwamen kosten. Je krijgt hele andere signalen, krijg je eerst. En dan door echt, en we hadden het erover, echt te luisteren. En durven door te vragen en je kwetsbaar op te stellen. Ook als werkgever, als leidinggevende. Mm. Dan kun je erachter komen, dan voelt zo iemand van, hey, het is niet raar. He, veel mensen hebben, wat doet dat met je? Oké, waar komen die lichamelijke klachten vandaan? Daarin, als je dan echt in gesprek gaat, dan zie je vaak dat mensen toch wel openheid geven. En dat is denk ik de eerste grootste, de allergrootste stap om te zetten.
Ja, helemaal mee eens. En ik denk ook dat het niet alleen maar financiële problemen zijn, maar juist ook de financiële zorgen. Je wil dus als werkgever voorkomen. Ja, eigenlijk wat jij ook aangaf, dat mensen dat doet, dat iemand een loonbeslag krijgt. En wanneer heeft iemand financiële zorgen? Nou, ik kan jullie zeggen dat alle levensgebeurtenissen die wij mensen kunnen ervaren, dat ook een financiële zorg is. Op het moment dat ik morgen mijn partner verlies, dan betekent dat emotioneel, mentaal iets voor me, maar ook financieel. Want wellicht heb ik nooit voor de administratie hoeven te zorgen, omdat mijn partner dat deed.
Ja, of je hebt geen idee wat op de bankrekening staat.
Nee, dat zou ook kunnen. Klopt. Maar ook in de coronaperiode hoorde ik ook volgens mij een van jullie zeggen, heel veel, het hoeft nog niet eens jouw medewerker te zijn die financiële zorgen heeft. Hè? Maar dat de partner zijn werk is verloren of haar werk is verloren. En dat je daardoor in een hele andere situatie terecht bent gekomen. En ik vind het juist zo mooi dat steeds meer werkgevers daar oog voor hebben. Die ook die signalen makkelijk kunnen oppikken op de werkvloer. Het gesprek aan kunnen gaan en daardoor in actie kunnen komen en juist voorkomen.
Ja, En ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars nu denken, ja, wij hebben ook flink wat mensen in dienst. En dan heb je de 10, dan is er een goede kans dat er dus al 1 iemand tussen zit die je best wel zou kunnen helpen. Maar ja, hoe ga je dat gesprek aan? Hoe doe je dat? Hoe vraag je dan door? Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Carine van het Land, Manuela de Jongste en Karin Smolders. Ik zeg niet eens meer welke organisaties ze zijn, want ze zijn ondertussen een geolied team geworden. Ja, ik wil heel graag met jullie naar de praktijk. Naar het hoe. Hoe dan? Hoe gaan we dat dan doen? Dus ik ga maar eens even beginnen met Manuela. Ja. Ik ben HR-professional of ik ben leidinggevende. Dat laatste natuurlijk nog liever, want die staan heel dicht bij de mensen als het goed is. Mm-hmm. En ik denk, ja, dat zou bij mij een team. Ik denk, ik kan er zo wel 3 aanwijzen van. Ik denk, daar is wel iets aan de hand. Hoe ga ik dat gesprek aan? Want ik vind dat is natuurlijk ook doodeng.
Ja, het gesprek aangaan is vrij lastig. Want het taboe ligt niet alleen maar bij de medewerker, maar vaak ook bij die leidinggevende. Ook zien we vaak, we zien wel eens dat leidinggevenden ook bang zijn om het gesprek aan te gaan. Omdat er een beerput open kan gaan.
Ja, ja.
Maar dan... Komt het ergens allemaal naar buiten? Dan moet ik echt iets doen.
Ja, ik heb het al zo druk.
Hoe ga je het gesprek aan? Zonder oordeel. Nieuwsgierig. En oprecht. En de vraag die jij stelt, dat snap ik.
Dat ga ik doen. Ja. Ergens in mijn achterhoofd. En ja. Nu is het maandag. Ik kom op de zaak. Ja. Waar dat dan ook is. Ja. Waar ga ik zitten? Hoe begin ik? Wat is mijn eerste vraag? Help me eens.
Ja. Eigenlijk wat Karin al zei, is het heel makkelijk. Ga gewoon het gesprek aan met een mens. Hey, hoe gaat het met je?
Oké, en ik ga het heel concreet. Waar doe ik dat? Doe ik dat in het werkoverleg? Doe ik dat bij de koffieautomaat? Neem ik iemand even apart? Wat is handig?
Ik denk dat je de situatie in moet schatten. Maar ik denk dat ik 1 tip kan geven. Dat je dat gesprek niet aan moet gaan op het moment dat de andere mensen in de buurt zijn.
Okay.
Dus jij noemt het koffiezetapparaat. Dat kan een heel goed moment zijn. Maar op het moment dat daar 10 collega's staan. Lijkt me niet een heel geschikt moment. Overigens geeft Divit echt trainingen op dit belangrijke punt. Hoe ga je nou het gesprek aan? Want daar is niet... meteen een antwoord op te geven. Want ieder mens is anders. Mm. En iedere leidinggevende heeft ook moeite bijvoorbeeld met een persoonlijkheid van een medewerker. Ja, maar die gaat huilen. Of die wordt boos.
Die zegt niks. Of ja, het is maar wat je ingewikkeld vindt om mee om te gaan. Okay.
Juist. Yeah. Maar het feit is, ga het gesprek aan.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, Carine?
Misschien nog een kleine aanvulling. Weet je, volgens mij wat ook belangrijk is, is al voordat je gesprekken aangaat, dat je al de drempel laag maakt door het gewoon over te hebben. Door ook zelf als werkgever, wat jij ook zei Karin, kwetsbaar te zijn. Maar door ook op de website te zeggen van, goh, we hebben aandacht voor financiële fitheid. Ja. Weet je kunt er een enquête over verwachten. We zullen er misschien zo af en toe naar vragen. We vinden dat belangrijk.
Okay.
En dat je neem op die manier... het op in je beleid. Hè? Dat is ook een hele belangrijke...
Maar even, want eigenlijk zeg je, Carine, zorg dat er een soort... Zorg dat er een soort bedding is waarvan je kunt zeggen in het algemeen, wij doen hier aan, wij helpen hierbij. En dan zullen niet ineens 1000 mensen zich aanmelden, want het is nog steeds heel spannend om dat te doen. Maar het is wel makkelijker om het over te hebben dan.
Ja, en dat je dus ook communiceert van zo af en toe vragen weer mensen hiernaar. Dat betekent niet dat we meteen denken dat jij een zielenpoot bent, maar dat doen we gewoon.
Ja.
Omdat we geven om onze mensen, omdat we dat belangrijk vinden.
Ja. Hoe doen jullie dat, Karin?
Je bent gewoon sociaal als werkgever. Hè? En ik zeg dan als het richting leidinggevende. Van ja, ik vind dat dan best wel lastig. Hè? Die zien wel wat signalen. Want ik denk dat we misschien nog een paar signalen ook nog wel als voorbeelden kunnen geven. Van wanneer zou het dan iets zijn.
Nou, help ons eens dan.
Bijvoorbeeld, hè, we hebben het straks gehad over ziek melden net voor je betaaldag. Hè, geen geld voor benzine of OV. We zien ander gedrag, hè, een kort lontje, te laat komen, stil zijn, niet meer meedoen aan activiteiten. Geen eten mee. We hebben bij ons 24/7, dus je hebt verschillende ploegendiensten. Zijn mensen gewoon die niet eten.
Okay.
Ongezond eten. Als jij slecht in je vel zit, en dat kan ook door financiën zijn, dan zie je gewoon dat je geneigd bent om emotie te gaan eten. En emotie eten is niet dat je dan snoeptomaatjes pakt.
Nee,
dan ga
suiker,
je vaak
vet.
Suiker, vet. Drinken, meer drinken, alcohol, middelengebruik kan ook. Veel extra uren willen werken, hebben wij wel, zou kunnen. Alleen de nachten bijvoorbeeld. Ja, want er zitten heel veel toeslagen op.
Ja.
Maar ook, wat we straks over hadden, over rare beslissingen nemen. Iemand die verandert in gedrag. Niet zozeer agressief of niet zozeer, dat is de korte lontje.
Maar een beetje irrationeel gedrag. Dat je denkt, nou, dat is raar. Ik bedoel, je zou altijd A kiezen en jij doet B. Dat is gek.
Ja, of in één keer heel onzeker zijn. Geen besluiten meer kunnen nemen. En dan wordt er heel snel gezegd, die heeft een burn-out. Of die, dat er een disbalans is, ja. Maar de vraag is, waardoor ontstaat het? En dan is de uiting is inderdaad mentaal, disbalans. Maar dan is de oorzaak zit in het financiën. En met het hoofd er niet bij van dingen missen. Tijd voor tijd, vakantieuren, vakantietoeslag uitbetalen. En niet betalende zorgdeelnemers. Wij krijgen vanuit Mensis, heel mooi omdat we collectiviteit hebben, krijgen we wel te horen hoeveel het aandeel is. Maar vanuit privacy kan je natuurlijk niet.
Nee.
Maar daar kan je ook iets mee.
En, totdat je een loonbeslag krijgt, maar daar mag je dan waarschijnlijk niks meer mee, toch?
Jazeker. Dat... Jazeker.
Oh, dan wel.
Ja. Oh, bij loonbeslagen, dan vervalt daar toch een of andere privacy in. Okay. En dan mag je als werkgever zeker wel iets.
Dan mag je wel op basis daarvan het gesprek. Er zit niet een soort Chinese muur tussen de salarisadministratie en de manager.
Nou, dat
manager.
Kan, maar dat moet je dus eruit halen. Ah. En zelfs eerder, want je krijgt al heel vaak informatieverzoeken. Dat er wordt gevraagd, werkt deze persoon bij jou en wat is salaris van die persoon? En op dat moment kun je ook nog iets. Dan zit jij nog net in de 5 voor 12.
Ja.
Als je dan iets doet, dan is het gewoon ook al heel goed.
Ja.
Slecht gebit bijvoorbeeld, is ook eentje. Zorgmijden, dat je niet nadat je pijn hebt of klachten en niet naar een huisarts gaat. Een bril die stuk is, waar je denkt, ik loop er wel mee door, joh. Dus daar...
Pot schoenen zit ik gelijk aan te denken, ook.
Ja.
Ik hoor allemaal dingen langskomen die ik ook heb, maar dat is gewoon uit luiigheid.
Ja, dus daar zie je minder bewegen. Mensen die gewoon ook letterlijk gewoon op de bank gaan zitten, ook niet meer daarin actie kunnen nemen. Dus dan zie je toename in gewicht of juist heel erg afname. Dus er zijn allerlei signalen die je krijgt als werkgever, waarin je zegt eigenlijk, en dat is ook het eerste wat ik dan altijd aangeef bij leidinggevende. Jij mag gewoon zeggen, ik maak me zorgen om jou. Ik zie dit en dit. En daar maak ik mij zorgen om. Er is heel vaak dan direct eerst nog ontkenning.
Ja.
Van hoezo, wat bemoei je me? Het kan ooit zijn dat iemand daar boos om wordt. Dan weet je eigenlijk al dat je goed zit.
Ja.
En
jij maakt je natuurlijk zorgen. Dat zegt vooral iets over hoe jij... Het zegt niet dat het zo is, maar je geeft eigenlijk aan hoe je je voelt.
Ja. Ja, dus toch, jij, je legt het ook fijn, niet bij de ander.
Dus je zegt niet van, volgens mij is dit aan de hand. Maar je zegt, ik...
Zij geeft aan wat zij voelt, wat zij ziet en wat het met haar doet. Maar daardoor komt ook dat gesprek op gang. Ja. Wat ik ook nog belangrijk vind, op het moment dat medewerkers het wel moeilijk vinden om bijvoorbeeld met een leidinggevende hierover in gesprek te gaan, heeft Tiffit dus ook een helpdesk voor medewerkers, waar medewerkers anoniem met al hun zorgen of vragen over financiën of mentale gezondheid naartoe kunnen bellen.
Ja.
En dat is ook een hele mooie preventieve stap waar de werkgever in de basis niet over wordt geïnformeerd, maar waar medewerkers wel naartoe kunnen bellen.
Want het is natuurlijk niet alle leidinggevenden zijn van die enorme communicatieve wonders. Dus er lopen er ook een paar tussen die daar wat minder goed in zijn. Nou, die kan je treffen. Je kan zijn dat je er een hebt dat je denkt, met jou, ik vertrouw je niet. Ik ga het met jou niet bespreken.
Dat klopt.
Toch? Ja.
Nou, daarom heb je ook meerdere kanalen. Je kan, wat Manuele zegt, die helpdesk klein. Wij gaan het nu opstarten. De start vindt deze week plaats. Maar daarnaast kan ook een bedrijfsarts. Ja, een bedrijfsarts wordt heel vaak gezien. Iemand moet al uitgevallen zijn en die moet heel erg ziek zijn en medisch ziek zijn. Als je lang genoeg doorloopt, word je vanzelf wel medisch ziek. Maar juist is een bedrijfsarts kan ook preventief.
Ja.
Het kan zijn iemand van PNO, HR. Het kan
hoe
zijn
zorg
collega.
Je dat die kanalen, want die zijn er allemaal, maar het is een beetje het John de Mol verhaal. Alles is er wel, maar je moet wel weten dat het er is. En mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze daar naartoe kunnen. Ja. Dus hoe zorg je daar dan voor? Dat die drempel heel laag is, Karine?
Misschien mag ik één. Het is een ander type kanaal hoor. Maar dat is een kanaal wat echt geregeld is. Waarbij een medewerker helemaal niets hoeft te doen. Dat is namelijk via de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Sinds, ik meen 2 jaar. Is het zo geregeld dat als mensen bij hun energiebedrijf, hun waterbedrijf, hun huisverhuurder of hun zorgverzekeraar, dus Mensis, een betaalachterstand hebben, dat je dan voor die periode bij de zorgverzekeraar van 6 maanden, dat je echt meer gaat betalen, dat er dan een signaal uitgaat naar de gemeente.
Aha.
En dat nemen we ook heel serieus als Mensis. En de gemeente is dan vanuit die wet verplicht om contact op te nemen. Dus van, goh, we hebben een signaal binnengekregen.
Ja. Yeah.
Vaak als mensen hun zorgverzekering niet meer betalen, nou ja, zorg krijg je toch. Weet je, dan denk je van, ach, nou ja, we gaan nu even die auto repareren, dan kan ik naar mijn werk blijven gaan. Maar ja, uiteindelijk kom je dus in die veel duurdere regeling. En moet je van alles af gaan betalen. En krijg je ook, ja, weet je, vanuit Mensis krijg je geen rentekosten en geen deurwaardes en geen registratiekosten. Maar zodra je bij ons weg bent, nou dan berg je maar.
Hmm.
Weet je, dus je gaat echt, zo gaat het met financiën helaas.
Dan gaat het hard.
Ja. Dus daarom is dat een route die werkt altijd op dit moment. Dat is echt vanuit de overheid heel bewust zo ingeregeld dat er signalen bij de gemeente belanden.
Ja.
Maar dat scheelt dus ook wel dat het nu is het een aantal jaren geleden werd er niet al helemaal niet over gesproken. Stond er niks in kranten.
Maar toen was het probleem er ook al. Wel,
ja, natuurlijk. Ja. Maar dan, dus nu is het veel minder een taboe in de zin van dat we over te hebben. Maar voor een werkgever geldt. Zorg voor een veilige omgeving. Dat is de basis.
Ja. Als hoe ik doe jij dat, Karin?
Ja, dat doe je met z'n allen. Zijn collega's onderling. We hebben over het algemeen mensen die lang bij ons werken. Maar ook leidinggevende. En ook een leidinggevende die dan zegt, wat je gaf het heel mooi aan. Niet iedere leidinggevende is hetzelfde. Dus als een leidinggevende zegt, ja, dat is niet iets. Ik weet het niet hoe ik dat moet doen. En dan kun je nog de eerste keer, probeer ik nog altijd dat ik zeg. Stel nou, je hebt nou 25 jaar, werken jullie al samen of 20 jaar. En je hebt jouw buurman, hoe lang woon je daarmee samen? Of hoe lang is het al je buurman? Ja, 20 jaar of 25 jaar. Als het daar niet zo goed mee gaat, wat doe je dan? Ja, dan ga ik het gesprek aan. Vraag even hoe het met hem is. Of ik hem kan helpen. Of ja,
nou, wat interessant is, waarschijnlijk gaan ze het gesprek niet aan. Dus, en dan vraag ik het gewoon.
Ja.
Ja. Ja. Zeg ik, hoe is het?
Ja.
Ja. Maken we het ook niet een beetje te ingewikkeld allemaal? Met alle professionals doorheen maken we het. Want er wordt een gesprek aangaan. Weet je, er worden allemaal van die termen komen eromheen. Het is toch, in essentie is het toch echt vragen, hoe is het? En als dan iemand gezegd, goed, inderdaad dan zeg, goh, ja, maar ik heb het idee dat het helemaal niet goed met je gaat. Misschien zie ik verkeerd, maar ik maak me zorgen.
Ja.
Dat is het toch gewoon. Daar begint het.
Ja.
Maar het is heel makkelijk, hè?
Ja, nou, ja.
Ja.
Ja, maar dan wordt het wel persoonlijk. In plaats van de manager die het gesprek aangaat en dan een soort lijstje heeft. En
ja, ik ben niet zo van de lijstjes. De lijstjes die
had ik al verwacht dat jij daar niet zo van zou zijn.
Nee, inderdaad. Het gesprek aangaan. Die veiligheid bieden. Laten weten hè, dat die hulp er is. Dat is heel erg belangrijk. Bitfood gaat starten met de helpdesk. Als je kijkt, we hebben daar hele mooie materialen voor aangeleverd. Zodat medewerkers op de hoogte zijn. Hè, van wat is nou die helpdesk? Welke vragen kan ik daar naartoe bellen? En ik zeg ook altijd tegen werkgevers, dit is niet iets wat je 3 maanden of een half jaar of een jaar moet inzetten. Dit moet inbedden, noemden jullie dat.
Ja, dit is wat je vanaf nu doet.
Het moet in het DNA van de organisatie komen van, wij besteden je aandacht aan. Voor ons is dat normaal om hier wel het gesprek over aan te gaan. Als je ergens mee zit, dan kan je naar HR of naar die leidinggevende. En we gaan jou ook de helpende hand reiken op het moment dat het echt nodig is.
Ja, en eigenlijk hoor ik jullie alle drie zeggen, je kunt van alles nog wat organiseren. Maar het belangrijkste is dat er vanuit de organisatie zelf, en dan is de leidinggevende natuurlijk logisch, dat die gewoon echt aan je vraagt, hoe is het met je? En als je denkt, het gaat niet goed met die persoon, dat je dat zegt. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of daar financiële vraagstukken achter zitten, of dat iemand, weet ik veel, dat er glazen in de familie is, of dat er ziektes zijn. Daar kom je pas achter als je zegt dat je denkt, nou, ik weet niet, volgens mij gaat het niet zo goed met diegene.
Ja.
All right. We zijn bijna door de tijd. Even een turbo rondje. Morgen wordt iedereen weer wakker. Heeft naar deze prachtige aflevering geluisterd. Heeft het gevoel dat hij iets moet doen. Want hopelijk hebben we dat bereikt. Waar kan je beginnen, Karine?
Ja, ik ben natuurlijk een zorgverzekeraars nerd. Dus ik wil heel graag nog delen dat wat jij noemde, Karin, was dat mensen zorg gaan mijden. Er is een regeling dat het eigen risico gespreid kan worden betaald. Dus dat in 10 termijnen. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Weet je, dat soort praktische kennis lijkt me ook handig. Ja, en ook als werkgever, werk samen met die zorgverzekeraar. Zorg dat er mooie regelingen zijn. Maak gebruik van het aanbod wat er is bij experts. Want dit vraagt eigenlijk ook om expertise. Naast hele goede mensen zoals jij, Karin.
Okay.
Dus dat zou mijn boodschap zijn.
Van Karin naar Karin.
Nou ja, voor mij ga het gesprek aan. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. En ook al geef, want net was even het voorbeeld van iemand zegt dan er is niks aan de hand.
Ja,
die gaat daarna toch nadenken. En dan zeg ik ook altijd van goh, dit en dit hebben we. Mocht je toch ooit van gedachten veranderen, iets verandert. Hè, dan, dus jij, dat er is niks. Nou, goed te horen toch. Mijn gevoel zegt iets anders, maar ik laat het rusten. Of je gaat er niet open over zijn. Prima. Dus ga het gesprek aan. En de signaleringsrol is het allerbelangrijkste voor een leidinggevende. En dan mag hij het ook loslaten, doorzetten. Kijk, het is maatwerk. Kijk gewoon per medewerker wat past bij iemand.
Oké, dus die leidinggevende die mag ook tegen jou zeggen, joh, ik heb in mijn team, ik heb 2 mensen, ik maak me daar zorgen over.
Ja, ik denk dat er iets mee is, maar ik kom er niet achter wat. En kun jij daar eens een keer een gesprek mee aangaan? En dan zeg ik ook, wat is het doel van het gesprek? Waarom ga ik met jou in gesprek?
Ja. Mooi. Ja,
dus dat. En dat er heel veel daarna is er heel veel mogelijk. Hè? Providerboog, Mensis, Divit is een van de partners. De anonieme helpdesk. En gooi die computer aan de kant. Dus dat je gewoon één op één gesprek, kopje koffie, haal iemand meteen binnen. Ja. Ja. Stel het ook niet uit.
Beetje,
dus niet denken
een beetje
tot
beleid is goed, maar je kan beter eerst dat gesprek voeren en dan pas bedenken wat je nodig hebt.
Ja.
Manuela. Eindigen bij jou.
Ja, ik wil ook de werkgevers oproepen van kom in actie. Hè? Doe iets aan deze financiële fitheid, mentale fitheid van medewerkers. En verschuil je inderdaad niet achter van dat zijn privéproblemen. Want het werkt gewoon heel simpel. En een medewerker komt met zijn rugzakje op naar het werk. En dan zijn die zorgen, problemen zijn niet weg. Je voelt dat. Mm. Hè? Het heeft impact op de werkvloer en op zijn zijn. Net zo dat als je een medewerker iets meemaakt op het werk, gaat hij het ook thuis vertellen. En komt het daar ook uit. Dus kom in actie. Kijk bijvoorbeeld op de site van Mensis wat de mogelijkheden zijn. Of op Divit wat de mogelijkheden zijn. Want we boeken met z'n allen enorm mooie resultaten. En samen zorgen we voor financieel en mentale medewerkers, fitte medewerkers.
Heel goed, je hoeft het dus niet alleen te doen. Ik dank jullie wel, Carine van het Land van Mensis, Manuela de Jongste van DivFit, dus 2 F'en als je het intypt op Google. En Karin Smolders van Bitfood. En jij natuurlijk ongelooflijk dank voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.